Shabbat Shalom, zeggen we in Israël altijd als we bij elkaar komen. Een prachtig groet, Shabbat, rusten. We mogen rusten in het volbrachte werk van onze Heer en Heiland. En daardoor hebben we ook Shalom, vrede. We hebben vrede met God door het geloof in onze Heer en Heiland. We hebben net dat prachtige lied gezongen. Ja, het waren allemaal prachtige liederen. Maar dat kinderlied, diep, diep als de zee, hoog als de lucht, is Jezus' liefde voor jou. Ik wil vanmorgen met u nadenken over die liefde. Dat is een van de grote onderwerpen in de Bijbel. En ook in onze wereld wordt er veel gesproken over liefde. Er worden films over gemaakt, er worden liederen over gemaakt, gezongen. Maar ook de Bijbel spreekt heel veel over liefde. In het boek Hooglied bijvoorbeeld staan een heleboel teksten over die liefde. In het Hebreeuws heet dat boek Shir HaShirim, het lied der liederen. En een bekende tekst uit het boek, u kent die waarschijnlijk wel, want de liefde is sterker dan de dood. Veel water kan de liefde niet uitblussen. De rivieren zijn niet in staat om de liefde weg te spoelen. Een heel belangrijk thema in de Bijbel is de liefde tussen man en vrouw. De Bijbel begint met een huwelijk. God zegt tegen de eerste mens: daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En de Bijbel eindigt met een huwelijk. In het laatste Bijbelboek Openbaring klinken de woorden: laten wij blij zijn, want de bruiloft van het Lam, de Heer Jezus is gekomen en zijn vrouw, de gemeente, heeft zich gereed gemaakt. Het eerste wonder dat de Heer Jezus deed, was tijdens een bruiloft. En als de Bijbel spreekt over de liefde tussen man en vrouw, dan moeten we goed bedenken dat dat niet in de eerste instantie te maken heeft met verliefdheid. Hoewel dat het beste was wat mij ongeveer 40 jaar geleden is overkomen. Ik werd verliefd op mijn lieve vrouw. Maar in de Bijbel heeft liefde niet in eerste instantie te maken met hartstocht, met gevoelens. Met uiterlijke schoonheid. Ja, dat ook. Als u het boek Hooglied kent, dan weet u dat daar hele prachtige dingen staan. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Aan u is alles mooi, want u bent mooi, liefde, vol van genot. De bruidegom zegt over de bruid: zijn benen zijn als marmeren pilaren. Zo is mijn liefde, ja, zo is mijn vriend. En Salomo zegt: geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. En van elkaar genieten kun je niet als je allebei in een apart kamertje slaapt. En toch, gemeente, als de Bijbel spreekt over een huwelijk, dan moeten we een spade dieper gaan. Want een Bijbels huwelijk is in de eerste plaats een verbond. Een verbond van trouw. De belofte aan elkaar dat we elkaar trouw blijven door dik en dun. In goede en slechte dagen. In tijden van verliefdheid en in tijden van, ja, dat de verliefdheid misschien wat over is. In de tijd dat je partner nog mooi en aantrekkelijk was, maar ook 40 jaar later als de haren van je man wat grijzer zijn geworden, of er eigenlijk helemaal niets meer te kammen valt, als hij 's avonds voor het slapen gaan zijn bril af moet zetten of zijn gehoorapparaatje op uit moet zetten. Willen we het Bijbelgedeelte van vanmorgen begrijpen met elkaar, dan moeten we dit in gedachten houden. Het huwelijk als een onverbrekelijk verbond van trouw en toewijding. Een verbond tussen man en vrouw die zich door dik en dun vasthouden. Ik kom nog uit een kerkelijke traditie waarin tijdens de huwelijksdienst voorgelezen werd uit het zogenaamd formulier om de huwelijksstaat voor de gemeente van Christus te bevestigen. En daarin moest de bruidegom beloven: ik beloof haar dat ik haar nooit zal verlaten. Ik zal haar lief hebben, ik zal getrouw voor haar zorgen. En de bruid belooft onder andere aan de bruidegom: ik beloof hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen, te helpen. Ik beloof hem nooit te verlaten, heilig met hem te leven en hem trouw te blijven. Vandaag willen we een ogenblik stilstaan bij hoofdstuk 3 uit het boekje Hosea. Hosea 3. Hosea 3. In Hosea 3 lezen we de volgende woorden. De Heere zei tegen mij, Hosea: ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Voor 15 zilverstukken en 1,5 gerst kocht ik haar toen voor mij. Ik zei tegen haar: u moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man toehoren. En ook ik zal niet tot u komen. Want de Israëlieten moeten vele dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer en zonder gewijde steen. Zonder efod en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heer hun God zoeken. En David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heer en zijn goedheid wenden in latere tijd. Tot zover. Het thema van de preek is het huwelijk van Hosea als een afspiegeling van de liefde van God. Het huwelijk van Hosea als een afspiegeling van de liefde van God. Drie punten, een driepunten preek. Hosea's liefde voor zijn vrouw en de ontrouw van zijn vrouw. Het tweede is het proces van herstel. En het derde is: en ze leven nog lang en gelukkig. De Heer zegt tegen de profeet Hosea in hoofdstuk 1, in vers 1 van hoofdstuk 3: ga opnieuw en bemin een vrouw. Heel bijzonder dat uit het verband blijkt dat het hier gaat over de eigen vrouw van Hosea. En waarom zegt de Heer tegen hem: ga opnieuw, ga nog een keer. Hoezo opnieuw, hoezo nog een keer? Hiervoor moeten we eigenlijk terug naar hoofdstuk 1, vers 2. Daar lezen we dat de Heer zegt tot de profeet Hosea: ga en neem voor u een vrouw. Wel, tot zover is het niet vreemd. Maar dan geeft de Heere God aan wat voor vrouw Hosea kiezen moet. Ga en neem voor u een vrouw van hoererijen. En deze vrouw is niet gedwongen door de omstandigheden in de onvrijwillige prostitutie. Maar het blijkt uit heel dit boekje dat zij is een mannenjager. Het zit in haar bloed om de hoer te spelen. Ze jaagt achter haar minnaars aan. Hosea moet dus in hoofdstuk 1 deze vrouw met de naam Gomer ten huwelijk nemen. Na hun huwelijk of na hun trouwerij zou je denken dat het wel afgelopen is met haar hoererij en met haar achter andere mannen aangaan. Haar veiligheid of haar geborgenheid kan ze nu vinden bij haar eigen man. Nu hebben ze immers een verbond gesloten voor het leven. Maar gemeente, het tegendeel blijkt waar te zijn. terwijl ze getrouwd is, gaat ze weer de fout in. Nou ja, ze valt niet, ze struikelt niet. Het is geen slippertje, zoals we dat tegenwoordig noemen. Maar ze kiest er bewust voor om haar man ontrouw te zijn. Het buiten de deur te zoeken. Weg te gaan bij Hosea. In hoofdstuk 4 en 5 wordt gesproken over Ruach Zonim. Geest van hoererij. Dat is waar ze mee vervuld is. Geest van hoererij. En in dit licht moeten we ook dit vers lezen. De Heere zegt tegen Hosea: ga opnieuw. Ga naar die hoer toe. Die je in het verleden getrouwd hebt. En bemin haar. Zorg voor haar. En heb haar lief. Heb haar lief ondanks dat ze ontrouw pleegt. Ondanks haar ontrouw. Ondanks dat zij het verbond met jou gebroken heeft. Ondanks dat, heb haar lief. Jij, Hosea, hou jij je aan je huwelijksbelofte. Neem haar terug in huis. Broeders en zussen, kunt u zich voorstellen hoe Hosea zich gevoeld moet hebben. Er is toch immers niks ergers als afgewezen liefde. En wat zullen trouwens de buren niet hebben gedacht? Er is een steekje los bij die man. Hosea laat ze lekker uitzoeken met al die andere mannen. Hosea zoekt nog een lieve andere vrouw. Wat een pijn moet deze man, de profeet Hosea, hebben gehad. En misschien denkt u wel aan uw eigen leven, het zou kunnen. Of u maakt op een andere manier mee hoe een goed huwelijk tussen man en vrouw werd verwoest door ontrouw of overspel. En toch, broeders en zussen, deze geschiedenis is ons niet gegeven om ons te concentreren op de pijn van Hosea. Ook ligt er in deze geschiedenis niet in de eerste plaats een les voor ons huwelijksleven. Hoewel dat ook zeer belangrijk is, zeker in onze tijd. Maar wat wil dit gedeelte ons nu eigenlijk zeggen, communiceren? Dat is dit. De liefde die Hosea moet betonen aan zijn overspelige vrouw, die ontrouwe echtgenote, is de liefde die de Heere God heeft voor zijn oude verbondsvolk Israël. God had Israël verkoren uit alle volkeren om zijn bruid te zijn. Jesaja 62. Want zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. En weet dat bij een huwelijksverbond, daar hoort een overeenkomst, een zogenaamde ktuva. Er worden afspraken gemaakt en die afspraken werden gemaakt bij de Sinaï. Daar aan Sinaï werd een overeenkomst gesloten tussen God en het volk Israël. En in elk verbond zijn twee partijen. Zo zegt de Heere tegen Israël: ik blijf trouw aan jullie, maar ik, de Heere, uw God, ik vraag van jullie dat jullie mij vrezen. En ik vraag van jullie dat jullie in mijn wegen gaan. Ik vraag van jullie om mij lief te hebben. Met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Ja, dan moet ik denken aan die oude psalm. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Een oude berijming. En God weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Want wat is er van die trouw van Israël terechtgekomen? Uiteindelijk niet veel. God bleef trouw aan zijn partner. Maar de geschiedenis van Israël is een geschiedenis vol van onrecht, van ontrouw. Hosea 3, zij wenden zich tot andere goden. Want de geest der hoererij heeft hen misleid. Ik weet niet, broeders en zusters, hoe u tegenwoordig naar Israël kijkt. En soms stellen mensen wel eens de vraag: hoe heeft de Heere God nu zo'n volkje uit kunnen kiezen? Hoe heeft de Heere God nu met zo'n volk een huwelijk aan kunnen gaan? Waarom heeft de Heere nu uitgerekend met hen een verbond gesloten? En leven in Israël kunnen we ons die vraag heel goed voorstellen. Niet alleen de gewone bevolking leeft vaak los van God, om het zo te zeggen. Maar ook de leiders van het volk geven niet altijd het juiste voorbeeld. Moshe Katsav, de 8e president van Israël, onder andere aangeklaagd voor aanranding, veroordeeld tot 7 jaar cel. Ehud Olmert, die minister-president was en burgemeester van Jeruzalem, veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Arya Deri, een zeer religieus man, onder andere minister van Binnenlandse Zaken, veroordeeld tot voor het aannemen van $145.000 aan steekpenningen. Kreeg in het jaar 2000 een gevangenisstraf van 3 jaar. Fraude, omkoping, corruptie, machtsmisbruik, er komt geen eind aan. Waarom heeft God Israël lief? Er is maar 1 antwoord mogelijk. Het is Gods onvoorwaardelijke, verkiezende liefde, verbondstrouw voor zijn volk. Ja, Israël heeft een maker, hun God, zo vaak afgewezen tot op de dag van vandaag. En toch, God heeft hen niet vervangen door een ander volk. Helaas hebben als christenheid het Joodse volk vaak die indruk gegeven. Het was niet lang geleden dat er iemand bij ons aanklopte aan de deur, een demon in Israël. En raakte aan de praat met deze Joodse jongeman. En hij zegt, ja, hij zegt, maar in het Nieuwe Testament staat toch dat God zijn volk verlaten heeft, dat God met Israël heeft afgerekend. Blijkbaar heeft een deel van het Joodse volk deze gedachte overgenomen. Dat het Nieuwe Testament zegt dat God zijn volk heeft afgewezen. Blijkbaar hebben we dit als christenheid gecommuniceerd. En wat is dan rijk als je kunt zeggen, maar het is juist het tegenovergestelde. Paulus zegt, heeft God zijn volk verlaten? Nee, dat zij verre. Beshum panim lo. God heeft zijn volk niet verlaten. Ondanks hun ontrouw bleef en blijft God trouw. Uiteraard heeft Israël in het verleden wel de consequenties moeten dragen van hun ontrouw. Gods oordeel is gekomen. Verdrukking, benauwdheid, ballingschap, oorlogen. Maar dat hield niet in dat God daarom zijn verbond met Israël heeft verbroken. Het gaat hier over de liefde van God voor Israël. Maar lieve broeders en zusters, er is ook een prachtige toepassing te maken op ons eigen persoonlijk leven. Wie kan Gods liefde begrijpen voor deze wereld die gevallen is? Want al zo lief had God de wereld gehad. Wat voor wereld? Een wereld die een beetje beter zou worden. Nee, maar God gaf zijn zoon aan een wereld verloren in schuld. Een wereld die hem afwees. En hij kwam met zijn liefde. Hij zond zijn zoon naar een wereld die zei van, wij willen u niet. Maar God gaf zijn zoon. En wat denkt u van deze tekst? Want God bevestigt zijn liefde jegens ons, jegens u, Mij, ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Lieve broeders, dus laten we dat nooit vergeten. Toen wij nog met onze rug naar God toe stonden. Toen had hij ons lief. En toen zond hij zijn enige geboren zoon. Voor mensen in Peru. Voor mensen in Duitsland. Voor mensen in Nederland. Voor mensen in Israël. We gaan naar ons tweede punt. Het proces van herstel. Er staat dat Hosea deze vrouw, nota bene zijn eigen vrouw, moet kopen voor de prijs van een slaaf. Met andere woorden, Hosea gaat op weg om zijn vrouw te zoeken en vindt haar op de markt. Vers 2 voor 15 zilverstukken en 1,5 gomer gerst kocht ik haar toen voor mij. Zijn eigen vrouw is blijkbaar terechtgekomen op de slavenmarkt. 15 zilverstukken en 1,5 gomer, dat is samen 30 zilverstukken. De prijs van een slaaf, niet zomaar een slaaf, maar de prijs van een dode slaaf. In Exodus 21 lezen we, als een rund een slaaf of een slavin met zijn horens stoot en die slaaf of slavin die sterft, dan moet de eigenaar van het rund een schadevergoeding betalen van 30 sikkels zilver. Dit is dus de prijs voor een dode slaaf. De vrouw van Gomer was, de vrouw van Hosea, Gomer was terechtgekomen op de slavenmarkt. Ja, zo ging dat. Hosea had een knappe vrouw getrouwd. Maar ze had de neiging om haar lichaam te delen met zoveel mogelijk andere mannen. En in haar huwelijke staat is zij weggegaan bij Hosea. Ze kon genieten van de zorg van haar man, maar ze ging bij hem weg. Maar het ging steeds minder met haar. Ja, weet hoe het gaat. In het begin is iemand mooi en aantrekkelijk. En dan ben je veel waard, ook in onze tijd. Maar haar waarde in de ogen van de wereld werd steeds minder. Wij kennen iemand in Dimona en zij was vroeger een Joodse vrouw. En zij was vroeger Miss Marokko. Een hele knappe vrouw. Nu kan ze haast niet belopen. Er is weinig schoonheid meer over, zegt ze zelf. En ja, wat is nu haar waarde nog? En ze heeft er moeite mee. Vroeger Miss Marokko. En nu eigenlijk in de ogen van de wereld niks meer waard. Het ging steeds minder met haar. En haar eigenaar, de eigenaar van deze vrouw, zegt: geef maar voor haar wat je wil geven. Van een iemand werd zij een niemand. Waardeloos, althans in de ogen van de wereld. Want de prijs die Hosea betaalt, is niet hoe Hosea over haar denkt. Maar dat is de waarde die ze heeft in de ogen van deze wereld. Want Hosea was bereid om de hoogste prijs te betalen. Wat een liefde, wat een trouw. Toegepast op Israël. Als volk ging Israël bij God vandaan. Maar als ze naar andere mannen ging, naar andere goden, andere volken, dan zakte haar waarde. Dan werd ze tot slaaf gemaakt. Weg bij het leven. En toen ze in ballingschap was, toen verloor ze haar waarde. Maar in de ogen van God bleef Israël haar waarde behouden. In hoofdstuk 10 van hetzelfde boekje zegt de Heer: ach Ephraim, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou je kunnen uitleveren, Israël? Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. En er gebeuren een aantal dingen. In de eerste plaats, Hosea zondert zijn vrouw af. Vers 3. U moet bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man te horen. En ook ik zal niet tot u komen. Met andere woorden, deze vrouw gaat in isolatie. Ze zal stoppen met haar hoererij, met haar flirten naar andere mannen. Maar niet alleen dat, want ze zal ook een poosje niet genieten van het feit dat Hosea haar man is. Wel een relatie, maar geen ideale situatie. Hosea zegt met andere woorden, ja, we zijn getrouwd, we hebben elkaar terug, maar we genieten nog niet met volle teugen van elkaar. We slapen voor een poosje in een apart kamertje. De plaats die je als vrouw in zou moeten nemen, die heb je nog niet ingenomen. En dan staat er, vele dagen zullen zijn zonder koning. Want de Israëlieten moeten vele dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod en zonder afgodsbeelden. Dit spreekt over het oordeel dat over Israël gekomen is. En we kunnen denken aan de geschiedenis. Vele dagen heeft Israël gezeten zonder koning, zonder leiders. Zonder priester die dienst zou kunnen doen in de tempel. Zullen vele dagen zijn zonder al deze belangrijke dingen voor hen. Er staat dat ze vele dagen zonder zullen gaan. We kunnen zeggen dat deze situatie zich voordoet tot op de dag van vandaag in 2022. U weet wellicht dat binnen het Jodendom het verlangen naar een herbouw van de tempel een centrale plaats inneemt. Maar al ongeveer 2000 jaar is er geen tempel. Geen tempeldienst. Er is geen tempel meer in Jeruzalem waar mensen kunnen offeren. En ook zit Israël zonder koning. Ja, er zijn wel leiders in het land. Maar geen van hen zal hen kunnen leiden naar die glorieuze toekomst waar de Bijbel over spreekt. Aan ministers niet tekort. Minister van Buitenlandse Zaken, minister van Binnenlandse Zaken, minister van Sport, minister van Gezondheid, minister van Toerisme. In het Hebreeuws is het woordje voor minister is sar. Sar biterom, dat is de minister van Veiligheid. In Jesaja 9 wordt ook dat woord gebruikt. Daar wordt gesproken over de Messias. De Heer Jezus, een kind is ons geboren. En wat is zijn naam? Wonderlijk. Raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. En Sar Shalom. De vredevorst, de minister van de vrede. En dat is waar Israël nu op wacht. Naast de Sarabitagon, de minister van Veiligheid. Naast de Saratayrut, de minister van Toerisme. Hebben in Israël nodig de Sar Shalom, Yeshua HaMashiach. En we zijn blij dat in Israël mogen zien dat er toch langzaam maar zeker steeds meer Joodse mensen ook tot geloof in de Heer Jezus mogen komen. En soms op een hele bijzondere manier. Er komt dan ja, heel wat jaren bij ons in de samenkomst op Sabbat een zuster. En zij neemt soms wat kinderen mee. Dat zijn haar kleinkinderen. En de ouders van die kinderen die komen niet. En die zijn ook eigenlijk een beetje bang. Want ze zijn bang dat de kinderen, ja, als ze op school zijn, dat ze dan gaan spreken over de Heer Jezus. En dit is nog steeds zo in Israël, op heel veel plaatsen Het spreken over Jezus als de Messias, dat is not done. Dan kunnen families echt nog in de problemen komen. Dus die ouders van die kinderen die komen niet naar de samenkomst. Maar oma die neemt ze wel mee. En een poosje geleden, een aantal weken geleden, gebeurde er best iets bijzonders. Esther ging ze ophalen voor de samenkomst. En toen zei een van die kinderen, ja, hoe oud is ze? Een jaar of vijf, een meisje. Zeg, mag ik vandaag bidden in de kerk? Nou, dat was best heel bijzonder, ja, natuurlijk. En wij hebben in de samenkomst altijd een tijd van gebed. En zij was de eerste die begon te bidden. En zegt, heren, bedankt dat we hier mogen zijn. En we hopen dat er steeds meer mensen tot geloof in de Heer Jezus zullen komen. En we verwachten ook de vredevorst. Hij zal vrede brengen. Kun je nagaan, de ouders zijn bang om naar de samenkomst te komen. Oma neemt de kinderen mee. En zo komen deze kinderen in aanraking met het evangelie. Om even aan te geven, als je oma bent of opa. Het is zo belangrijk om te bidden voor je kinderen, kleinkinderen. Maar ook te spreken over de rijkdom die er te vinden is in de Heer Jezus. Het laatste punt. Ze leven nog lang en gelukkig. Vers 3. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heer hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heer en zijn goedheid wennen in later tijd. Dat spreekt over de glorieuze toekomst van Israël. Omwille van de tijd kunnen we daar niet uitgebreid op ingaan. Maar we kunnen zeggen dat alle profeten spreken over een heerlijke toekomst voor Israël. Dwars door de storm heen, dwars door de moeite heen, is er hoop voor Israël. Israël als volk, als natie, zal zich straks buigen voor hun eigen Messias. Hier wordt gesproken over dat ze David, hun koning, zullen zoeken. Uiteraard gaat het hier over de grote zoon van David. Nog steeds wijst een meerderheid van het volk de Heer Jezus af. En daarom bevindt Israël zich nog steeds in isolatie. Zonder heiligdom, zonder tempel, zonder priester en zonder hun koning Jezus. En Jezus zei het al tegen zijn tijdsgenoten. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt. Wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls hebben uw kinderen niet willen vergaderen. Gelijk een henna kuikens onder haar vleugels vergaderd. Maar gij hebt niet gewild. En zegt de Heer Jezus, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien. Totdat jullie zullen zeggen, Baruch Haba, Beshem Adonai. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Er komt een dag, broeders en zusters, in later tijd, zegt Hosea, dat Israël als volk zich zal bekeren. Dat ze zullen zeggen, Baruch Haba Beshem Adonai. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heren. Dan zullen we Hem zoeken, de gezalfde, de Heer Jezus zoeken en vinden. En dan, ja, dan zal de wereld wat beleven. Paulus zegt over dat herstel van het volk Israël, want als een verwerping, verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Wat een tijd zal er ook voor deze wereld aanbreken. Ja, en omdat Israël hun eigen Messias heeft afgewezen, is deze boodschap van verzoening gekomen naar de lage landen. Naar Nederland, naar Sliedrecht. Als dat al zoveel zegen heeft gegeven, wat zal de wereld dan niet beleven? als Israël als volk Jezus zullen aannemen als hun koning. En er staat dan dat ze zich zullen wenden tot de Here en zijn goedheid. El Adonai betuvo, tof. Misschien hoort het woord tof. Ja, prachtig. In Psalm 34 staat, vergeet me, ik citeer nogal eens de oude berijming van de psalmen. Proef en smaak en zie dat de Heere goed is. Psalm 27, Zeren goedheid kent geen palen. Psalm 36, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 42, vers 3. Want Gods goedheid, tof, zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuldverheven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Lieve broeders, kent u dat? Natuurlijk is het belangrijk om te spreken over Israël. Over Gods plan met Israël. Soms zijn we zo op onszelf gericht. Ons kleine wereldje. Of wat er gebeurt in de wereld. Maar kent u dat? Hebt u ervaren dat de Heere goedheid goed is? Die u aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Maakt niet uit welke omstandigheden we verkeren. Psychische nood, lichamelijke nood. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst, zijn genade oneindig groot. Ja, wat een dag zal dat zijn als de Messias van Israël zal wederkomen. Ja, soms zijn we zo bezig met ons eigen kleine wereldje en dat mag. Maar dat we soms vergeten dat we met een God te doen hebben die zijn plan volvoert in deze wereld. Niet alleen met ons persoonlijk leven. Maar hij volvoert zijn plan ook met Israël en met deze hele schepping. Ja, heel de schepping zucht. En heel de schepping zal worden verlost. Corona, oorlog in Rusland, Oekraïne. Ach, Jezus zegt, dit is pas het begin van alle ellende. Helaas zijn er veel mensen die nu weer wat ademhalen. Zo, gelukkig, de tijd van corona is voorbij. Maar corona was bijna voorbij en toen de oorlog in gemeente, het houdt niet op. Dit is het begin van alle smarten. Maar wat zegt tegen Jezus? Als je al deze dingen ziet geschieden zo, heft uw hoofd omhoog. Want uw verlossing is nabij. En wat een dag zal dat zijn als Jezus terugkomt. Vrede in Israël. Vrede in deze wereld. En ook wij zullen dan onze heiland zien in al zijn glorie. Er is hoop voor Israël. Er is hoop voor de wereld. Er is hoop voor de gemeente. Er is hoop voor u en mij. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Schitterend in schoonheid en pracht. Hem zal ik daar dankbaar mijn hulde steeds bieden. Dat hij het voor mij heeft volbracht. Amen. Zullen we samen danken. Ach Heere, dank dat we zo een ogenblik in alle eenvoud uw woord mochten openen. Heere, dank dat we dwars door alles heen zien dat u trouw bent en trouw blijft. Dank u wel voor uw trouw aan uw oude verbondsvolk Israël. Maar dank u wel ook voor uw trouw aan uw gemeente, aan ons betoond. Ach Heere, moeten beleiden dat we ook wij zo vaak zijn als Israël. Want wie zou het kunnen? U lief hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand. Heere, vaak hebben we onszelf meer lief dan dat we u lief hebben. Of de anderen lief hebben. Maar Heer Jezus, we danken u dat u het alles heeft volbracht. En dat u onze gerechtigheid bent. Heer, geef ons als gemeente daaruit te mogen leven. Ook als we kijken naar deze wereld, de toekomst, de situatie in Israël, in het Midden-Oosten. Heer, als we alleen maar kijken op de omstandigheden, dan kan het ons bedrukken. En dan worden we misschien moedeloos. Heer, maar u blijft trouw. U zal volmaken dat wat u begonnen bent. Heer, niet alleen met Israël, maar deze wereld, maar ook in ons leven. Zoals er staat, het goede werk wat u begonnen bent in ons leven, dat u dat zult voleindigen tot op de dag van Christus Jezus. Heer, dank dat we als uw gemeente die hoop en die toekomst mogen hebben. Ach ja, Heer, en hebben we gesproken over een huwelijk. Het huwelijk tussen u en uw volk Israël. En denk ook aan de gewone huwelijken. Heer, er worden zoveel aanvallen gedaan op onze huwelijken. Op de echte liefde tussen man en vrouw. Heer God, wilt u ons heel dicht bij uzelf houden. Heer, geef herstel waar gebrokenheid is. Heer, geef ons samen als man en vrouw, maar ook als gezin, te knielen aan de voet van het kruis. Opdat we daar vergeving, maar ook genezing zullen ontvangen. Heer, dank voor dit samen zijn van vanmorgen. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.